Wat wou ik zeggen?
Eén spreker gaat de mist in. Twee mediatrainers gaan in opname. Kooijmans en Kooi in een potje falen en stralen. Roeland Kooijmans van Fokstok Media en Machteld Kooi, het geheime wapen van Hilversum, zetten sprekers in de spotlights.
Ik hoorde van iemand die zei, ik moest solliciteren en ik heb zoveel aan jullie podcast gehad. Hmm. Ja, omdat het me kracht gaf in hoe ik moest mijn stem moest gebruiken en wat ik moest zeggen. En iets tussen de oren. Ze vond ons heel opgewekt klinken en het heeft haar geholpen. Dus dat is mooi om te horen.
Daar doen we het voor, ja. Die ene luisteraar.
Die ene luisteraar.
En we zitten nu in Utrecht. En we zitten nog steeds, net als de vorige twee afleveringen, in jouw café.
Ziel en zaligheid
in legt. naast je vak. Dus het kan zijn, luisteraar, dat er soms wat straatgeluiden of een enkele sirene binnenkomt.
Ja, maar het is Hartje Utrecht en ja. Hij heet Binnenbest. Dus je bent van harte welkom als hij hier open is. Om eens gezellig wat te komen drinken.
Precies. En
om
nu zitten wij te komen. Alleen. Ja. Want de zaak is dicht inderdaad. Ja. En we hebben het over cameracontact.
Ja.
En toen jij gaf aan, hè, dat je dat graag als thema wilde. En dat zetten we. Daar komt dan een zee aan gedachten bij me naar boven.
Echt waar?
Omdat dat zit in het hart van vertellen en presenteren.
Oh, wauw.
Dus dat komt vast aan bod in deze uitzending. Maar ik vind dat echt een van de belangrijkste.
Laten we snel beginnen. Ik ben heel benieuwd. We gaan een vrouw horen die twee afleveringen geleden al even langskwam. Maar toen niet met de casus, maar met een verhaaltje. En nu heeft ze echt de casus. Komt-ie.
Het ging over een webinar. En ik moest het hosten en interviews houden. Nou, dat stuk van de interviews ging uitstekend. Maar ik moest ook stukken inleiden en ook een kleine monoloog houden. En die moest ik doen in de camera, maar achter de camera zat niemand. Dus je praat tegen een lens. Nou, dat ging helemaal niet. Dus opgelost door mijn medewerkster die mee was, achter de camera te zetten. En ook zij dan laten knikken, tenminste een gesprek mee laten voeren. Ja, dus ik heb sindsdien heel veel ontzag voor Eva Jinek en alle andere presentatoren.
Ja, wat mooi. Wat bedenkt ze daar toch een heel goede oplossing zelf al voor, hè?
Dat iemand zou iemand achter moeten achter laten staan. Ja. En vooral ook dat van en haar laten knikken en meeleven. Weet je wel, niet stoïcijns kijken, maar gewoon meeleven. Ja. Dat heeft ze nodig.
Ja, en dit is. Word ik helemaal warm van dit onderwerp. Dit is natuurlijk wat jij en ik in ons vak als presentator ook heb moeten leren. Je kan naar die camera kijken als techniek, daar staat een ding. Maar je kan je ook verplaatsen mentaal in wat er achter die camera is. Wie die beelden te zien krijgt, dat is een mens. Daar zit iemand op een bank of in een stoel, die zit naar jou te kijken. Dus er is een dialoog gaande. En die moet je je mentaal voorstellen. Die is er niet in de werkelijkheid in die studio, maar die moet in je hoofd zitten.
Maar precies wat jij nu zegt, Roeland, daar zit een mens. Dat is key. Dat is zo belangrijk, want mensen die nog niet zo gewend zijn om in een camera te praten, die gaan tegen een groot publiek praten. Ja. Die denken, er zitten heel veel mensen achter die camera. Er zitten, weet ik veel, 30 of 300 of 3000 mensen en die gaan jullie dit en jullie allemaal dat.
Maken,
die gaan het heel groot maken. Ja. Terwijl je moet praten tegen enkelvoud.
Precies.
Tegen een mens, één mens.
Zie je dan ook niet, als je dat oefent met mensen, dan zie je dat op het moment dat ze één iemand toespreken. Bijvoorbeeld dan zeg ik wel eens van, wie is die ene luisteraar? En dan zegt ze bijvoorbeeld, mijn zoon Peter. Hoe oud is Peter, vraag ik dan. Dan ga ik een gesprekje over die man. Hoe ziet hij eruit? Hoe groot is hij? Oké. En dan vraag ik ze bijvoorbeeld, begin eens je verhaal te zeggen, Peter, ik zal je wat vertellen. Om die mindset te krijgen.
Ja.
Zie je dan ook niet dat er iets heel aparts gebeurt, zowel in het gezicht als in de taal. En in het spreken van sprekers die één iemand toespreken.
Ja. Ja, ik doe het nooit zo duidelijk dat ik echt één iemand doe. Omdat ik zelf vroeger als presentator daardoor afgeleid raakte. Want er werd tegen mij ook gezegd, je ziet wel de lens, maar visualiseer eens dat daar iemand in zit. Dat iemand is. En dan ging ik bijvoorbeeld mijn zus erin visualiseren.
Dat maar
dan, nee, werd ik helemaal afgeleid.
Ja, wat voor zus heb je dan?
Ja, precies. Alsof ze zo zat te kijken. Terwijl Nee, dat doe ik iets minder. Maar ik heb wel iets anders geleerd. Maar ik vind het wel interessant dat het bij jou wel werkt. Want dat, bij jou zeg jij dus ook niet, die lens is Peter. Maar Peter zit achter die lens. En ik geloof dat dat het
Peter
verschil is.
Peter is degene met wie je in gesprek bent, die hoort je.
Ja.
En het leuke is, dan zei ik wel eens van, bijvoorbeeld je schoonmoeder. En dan corrigeer ik mezelf, oh nee, die moet ik niet doen. Maar wat me echt werkt, is dan kies ik vaak naar kinderen die niet te jong zijn. Maar ergens tussen de 17 en de 25. Omdat ik heb gemerkt dat als je tegen die leeftijd praat, een kind, een zoon of een dochter, dat dan eigenlijk je het meest op je gemak bent. Dat je normaal durft te praten. Dat je durft ook, meer in jouw straatje, durft wat theatraler te zijn. Je geneert je niet.
Ja.
Maar je doet ook niet kinderachtig tegen die leeftijd.
Ja. Maar het is niet Jip en Janneke taal, nee, maar het is een puber die, je moet een beetje je best doen om die wel te bereiken.
Je haalt het beste uit jezelf naar boven.
Ja.
En dat werkt bij die leeftijdsgroep. Maar goed, dus je kan dat op allerlei manieren aanvliegen. Maar je ziet het resultaat. Als je een spreker ziet die echt één iemand zich richt tot één iemand, dan gebeurt er iets anders.
Ja, dus er mag wat mij betreft in je tekst niet zitten u allemaal of jullie allemaal. Maar het moet gewoon zijn jij en enkelvoud. U, maar dan enkelvoud bedoeld.
Ja.
En wat ik in de loop der jaren wel geleerd heb als presentator, is dat ik die lens ook lekker ging vinden. Dus onafhankelijk, ook niet denken wie er nou achter zat of niet, die lens zelf werd lekker.
En wat was dat dan, dat lekkere aan de lens?
Nou, dat die lens in alle hectiek van een opname zo rustig is. Mm. En naar me luistert. En dat ik tegen de lens kon zeggen, hè, weet je wel? Hallo hè, wij samen.
Dat is tenminste één iemand
die naar me luistert. Hoe heerlijk is dat?
Maar ik ken dat wel, dat die lens, dat was je connectie in een studio.
Ja. Daaromheen is hectiek en iedereen is zenuwachtig en gedoe en iedereen praat door elkaar. Maar de lens is het rustpunt die naar je luistert. Daar richt je je op. Dus ik vond dat lekker. Ik ga, als ik aan een lens denk, ga ik wel rechtop zitten.
Ja. Grappig. Maar dat is voor ons vanzelfsprekend. Terwijl ik merk, ik train de laatst museumdocenten die lesgeven aan klassen op afstand. En dan is er ergens een cameraatje, dan moet ze zich toe richten hoe niet vanzelfsprekend het is voor heel veel mensen om goed te focussen op die lens.
Ja.
Omdat ze gewend zijn om zich heen te kijken naar mensen.
Ja.
Maar en ze zien dan als
dat
ze
was dan zo'n klein webinar cameraatje?
Ja, of dan een camera die bijvoorbeeld in hun ruimte hing en die dan, dat kan ook.
Ja.
Maar dat als je de beelden terugkijkt op het moment dat ze goed contact maken met die lens en er echt naar kijken, dat heel fijn is voor een kijker.
Ja.
Die ziet iets anders dan als je kijkt naar plaatjes, naar de beelden van de luisteraars, dat werkt niet.
Met online presenteren is het al helemaal erg. Als iemand dan een presentatie geeft en die gaat naar zijn eigen sheet kijken. In plaats van in de lens van je laptop, in dat kleine gaatje, toch proberen te kijken, kijken. Ik vind het zo belangrijk en ik vind het ook zo onbeleefd om naar iemand te kijken. Iemand te zien die mij dus niet aankijkt, die wel tegen me spreekt, maar die langs me heen kijkt. Ja. Ik vind dat niet kunnen.
Nee.
Daar kan ik wel fel om worden. Dat vind ik niet fijn.
Heb jij oplossingen daarvoor? Bijvoorbeeld bij zo'n cameraatje op de computer, daar knip ik wel eens een zonnebloem uit. Dat is een beetje tuttig klinkt dat, maar het kan van alles zijn. En die plak ik om dat rondje heen, waardoor in mijn blik die automatisch naar dat punt toe gaat. Want die dingen zijn zo verrekte klein op een computer, zo'n cameraatje. Dus maak het maar groter.
Dat knip je uit?
Ja, dat knip ik uit. Bij die museumdocent heb ik een foto van luisterende kinderen uitgeknipt. Oh. En die rondom de lens van de camera geplakt.
Nou, wat een geweldige ontdekking.
Zodat je in één oogopslag ziet, daar zitten ze.
Oh, wat leuk. Nee, weet je wat ik doe? Ik doe een totaal andere oplossing. Ik doe een selfie light, klip ik eroverheen. Gewoon zo'n lampje. Die knip ik om dat om de camera van je laptop heen. En je drukt hem op. Ah, hij heeft drie standjes. Een beetje licht, meer licht of heel fel licht. En dan hoef je maar richting dat lampje te kijken. En je kijkt altijd in de lens.
Dat moet je me straks even laten. Ja. Dat is een lampje. Wacht even.
Het heet selfie Google light. Op selfie light. Want als je dat doet, krijg je altijd een pretlichtje in je ogen. En ik wou zeggen, Roland, dat blijkt wel dat je geen meisje van 15 hebt in je gezin. Maar die heb je volgens mij. Oh nee. Ze zijn al ouder.
Maar die hebben selfie light.
Ja, die hebben. Ja,
pubermeisjes hebben allemaal.
Pubermeisjes hebben selfie light.
Jemig. Maar goed, dat is dus ook een fijne, want dan gaat ook je aandacht meer uit naar die lens.
Ja. Maar ik vind een publiekje uitknippen en eromheen plakken, vind ik ook wel heel
geest. Het is een houtje-touwtje, maar het feit dat je er al mee bezig bent, dat je van tevoren een foto uitknipt, dat is al een mindset waardoor je er meer op gaat letten.
Ja.
Maar dat, en je kan het niet vaak genoeg zeggen tegen mensen dat hoe belangrijk het is om die ogen aan te bieden aan je luisteraars. Dat die luisteraars of je toeschouwers jouw ogen zien. Want hoe meer ik, hoe langer ik dit werk doe, hoe meer ik zie dat in de ogen zit de waarheid.
Ja.
Ook in de wijn natuurlijk, maar ook in de ogen.
Ja.
In die ogen zit betekenis.
Ja.
Daar zit de intentie van een spreker in.
En je ziet toch meteen de amateur. Als iemand een vlog maakt en die kijkt naar zichzelf tijdens de opname, in plaats van in zijn lens of in haar lens, ja, dan zie je meteen, die is dat niet gewend.
Nee.
En dat is heel ongemakkelijk en ik wil het gewoon niet meer hebben.
Nee, het is verboden.
Het is verboden.
Ja.
En weet je wat ik zo leuk vind als ik naar tv kijk? Er is een presentator nu, het is net afgelopen dat programma, maar die dat af en toe echt opzoekt. En dat is Kamp van Koningsbrugge. En dan Jeroen van Koningsbrugge, die vol meeleeft met al die deelnemers die allemaal ontberingen moeten leiden. En af en toe draait hij zich weg van die deelnemers en draait hij naar de camera. En dan trekt hij alleen maar één wenkbrauw op, waarmee hij zegt, poe, 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 wat werken ze zich weer in het zweet. En dat vind ik zo leuk. Ja, alleen daarom vind ik dat programma zo leuk. Om die onderrondjes, dus ook zonder tekst, alleen maar zo'n blik en een wenkbrauw. Cameracontact.
Ja. Je ogen kunnen dat dus gewoon zonder woorden communiceren.
Daarom moet je in de camera kijken. En bij House of Cards was dat ook zo'n heerlijke serie natuurlijk op Netflix.
De opening, dat die hond die aangereden was, dat hij even in de camera
dat
kijkt.
Dat hij in die camera kijkt. En dat...
Maar dat is dus de intimiteit die hij creëert. Dus, dat klinkt misschien allemaal heel ver gaan, maar dus het moment dat je cameracontact maakt, is er een moment tussen jou en die kijker.
Ja.
Hoef je niet eens altijd te praten, hè, wat je net al zei.
Ja.
Maar het valt of staat bij je vermogen om dat te doen.
Ja, en een verschil is natuurlijk, dat zijn dan acteurs die eigenlijk de derde wand, of de vierde wand moet ik zeggen,
precies,
niet hebben. Hè? Dus die horen niet in die camera te kijken, maar heel af en toe breken ze er doorheen. En dat is heerlijk. En nu zit er in Lupin, heb je die al gezien? Er zit er één scène in. Het is een prachtige, heerlijke serie, net nieuw, met die Omar Sy, die zo fijn is om naar te kijken. En die is een gentleman inbreker. En er zit in die 5 afleveringen, zijn het meen ik, zit er één moment dat ik het idee heb, volgens mij kijkt hij me echt aan nu. En ik heb echt teruggespoeld om te kijken, kijkt hij nou echt of kijkt hij langs de lens? Maar hij keek echt naar mij. Het is geweldig. Ja, kijk dat, Lupin. Maar ik wil je nog één ander fragmentje laten horen. Omdat ik, nu we het toch over Netflix-series hebben. The Crown heb je natuurlijk ook gekeken, of nog niet? Ja?
Ja. Helaas afgelopen.
Ja, precies. Nou, ze nemen nog wel nieuwe. Er komt nog wel een nieuwe aflevering, een nieuw seizoen neem ik aan. In The Crown zit een prachtig moment. En dat gaat niet zozeer over cameracontact, maar je ziet wel hoe iemand les krijgt in zich gedragen voor een publiek. En dat is dan Lady Di, die wordt klaargestoomd om het publiek toe te spreken door haar oma. En die heeft het dan over dat ze te veel met haar armen beweegt. En dan pakt ze een touw en ze bindt dat heel strak om Lady Di heen. En dan zegt ze, ja, je armen zijn als molenwieken en die verraden je emoties. En dan moet ze helemaal stilstaan. En ze moet dus eigenlijk alleen maar met haar expressie en met haar blik haar publiek inpakken. En dat fragment laat ik je heel even horen. Het is nog geen half minuutje.
Is crucial. It is a...
Use your hands far too much. Make gestures when you talk. Gestures reveal us. Whether we're anxious or agitated, of course. It's best not to give that away. One should never try to show one's emotions. Now, Queen Mary famously taught her ladies-in-waiting to use rope to stop their arms flapping about like windmills.
Ja.
Stem ook.
Ja, heerlijk. Maar wat ik maar ermee wil zeggen is, als je dan je blik richt tot het publiek of tot die camera, dan hoef je eigenlijk niks meer te doen.
Nee.
Je hoeft niet ook nog heel veel te geven. Het is je blik die spreekt.
Ja.
En vooral ben ik een tegenstander van te veel bewegen. Ik vind, je mag wel met je handen bewegen. Hè? Zo sterk als in dit fragment hoeft het echt niet. Maar laat die handen een beetje zijn. En voor de rest, laat het je expressie zijn.
Ja,
laat het je oogcontact zijn.
Ja. Want als je moet in ieder geval leren dat het hier, ik wijs nu mijn gezicht aan, daar komt het vandaan. En de ogen zijn het epicentrum. En de rest is periferie. Maar, ik ben helemaal met je eens, ik vind wel, durf wel te bewegen met je lichaam, omdat dat het hoort bij praten, zit er beweging in je. Alleen die beweging, die is in de periferie.
Ja.
En in het centrum,
ja.
Daar gebeurt het.
Ja. Maar handen mogen echt wel wat bewegen, hoor. Ik ben niet iemand die daar helemaal tegen is.
Hoewel ik, toen ik dit hoor, denk ik ook wel met enige gêne terug aan een techniek die ik een jaar of 10, 20 geleden gebruikte bij jonge presentatoren, acteurs, die heel druk waren. En toen zei ik, oké, dan had ik 2 koffers. En dan zei ik, oké, dan ga je het verhaal mij eens vertellen. Je staat op Schiphol, we komen elkaar tegen, je bent op weg naar Egypte, noem maar wat. En ik zie jou. En je vertelt me wat je gisteren hebt meegemaakt in die kroeg. En je hebt 2 zware koffers in je handen. En in eerste instantie begon dan zo iemand met die koffers nog te zwaaien, maar dan merkte je dat heeft geen zin. En dan kwam het verhaal uit het gezicht.
Wat gewoon, gaaf.
Ja.
Ja.
Maar later dacht ik, je moet ontzettend voorzichtig zijn om mensen te verbieden iets met handen. Want er komen nog steeds sprekers tegen die daar als een zoutpilaar bij staan, omdat ooit iemand heeft gezegd, je doet te veel met je handen.
Ja, nee, dat willen we niet hebben.
Nee. Dus wees natuurlijk, maar inderdaad, het gezicht, daar gaat het.
Maar zo geestig dat jij dat met koffers doet. Want ik dreig dan altijd met een wc-rol. Als iemand te veel beweegt met zijn handen, dan zeg ik, ik pak zo meteen een wc-rol en ik ga je als een mummie helemaal zo mummificeren.
Dit is wat die oma uit die serie eigenlijk zegt.
Ja, dat dreig ik wel eens.
Ben je zo?
Ja, en dan gaan mensen meteen wel anders. Maar ik ben inderdaad, dan heb ik het echt over het enorm bewegen. Want ik vind echt hoor, op borsthoogte mogen je handen echt een beetje heen en weer zwiepen. Dat vind ik helemaal goed.
Ja, en dat is, ik vind dat heel leuk om te zien. Als iemand echt fijn aan het vertellen is, dan zijn de bewegingen die iemand maakt in lijn met wat hij aan het vertellen is.
Voilà.
Op het moment dat die bewegingen de overhand krijgen, is er vaak iets mis met het verhaal. Of is de spreker eigenlijk met andere dingen bezig. Met spanning, dan zie je vaak maniacale bewegingen van de handen.
Ja.
Dan zit dat verhaal niet lekker. Dus het is heel nuttig om te streven, om te kijken van waar zit jouw verhaal en hoe vertel je het zo natuurlijk mogelijk.
Ja. En hoe breek jij die angst van die camera af? Ja. Want je zegt dus van, nou, ik knip dan een publiekje uit en dat projecteer ik eromheen, hè? Om de lens, dat kan natuurlijk. Maar heb jij ook een cameracontactoefening? Dat is wel mijn grote succes.
Nee, die heb ik niet.
Als ik mensen aanbied van, wij gaan de cameracontactoefening doen, nou, dan rennen ze naar mijn training vaak toe. Dat vinden ze zo leuk. Nou, dat moet ik vooral eigenlijk niet verklappen, want als je dat weet, dan durf je niet meer. Maar wat ik dan doe, om stiekem nu toch mijn geheime oefening te onthullen. Ik zet iemand voor de camera. Ik zet de camera aan. Ik trek mezelf een beetje terug. En er gebeurt helemaal niks meer. En iemand staat daar maar te staan en staat maar in die lens te kijken. En er gebeurt helemaal niks. En dan ga ik na een minuut of 3 vragen stellen. Van wat voel je nu? Wat gebeurt er nu? Waar kijk je nou precies naar? En dan gebeurt er zoveel. En deze oefening kan 10 minuten duren ongeveer. En dan zie je in het begin heel veel ongemak. En op een gegeven moment veel meer gemak. En veel meer... Ja, het is eigenlijk inderdaad wel een lekker rustig punt. En dan zeg ik van, hoe zou je die lens nou eens noemen? Nou, dan komen er altijd hele grappige woorden uit. Ja, Henk. Of wat dan ook. Het eerste wat in je hoofd opkomt. Eddie. Nou, en dan, wat zou je willen zeggen tegen Eddie? En dan krijg je zo'n andere toon. Iemand ontdooit.
10.
Ja.
En daarna nog zo'n kleren weer aantrekken.
Precies. We geven ons bloot voor de camera.
Maar ja, dit is wel een hele mooie oefening. Dat doet me denken aan wat je als warm-up kan doen. Dat je, het is eigenlijk heel bazaal. Je zet mensen tegenover elkaar en je zegt, maak eens contact met elkaar zonder elkaar aan te raken, zonder te spreken met elkaar. Nou, wat doe je dan? Dan kijk je elkaar aan, want je ogen zijn dan het instrument. En dan worden mensen in eerste instantie lacherig, gaan gek doen. En op een gegeven moment komen ze tot rust in dat oogcontact. Ze kijken elkaar gewoon aan en ontspannen dan. En dat lijkt op wat je eigenlijk doet, dat je eigenlijk met die camera een soort vrede vindt van oké, dat is de camera en dat is Henk.
En dat doe jij dus ook met die rechters die jij traint?
Ja, ook wel eens.
Ja?
Naar elkaar kijken. En, het is echt een warming-up oefening en mensen staan vaak na die oefening inderdaad in een andere stand dan daarvoor. Dus de giebeligheid, wat spanning is meer weg.
En, oh, okay. Ja, het is een bottom line. En ze haken niet af dat ze het vaag vinden?
Ja, dat...
Want bij mij ben ik altijd bang voor... Ik begin nooit met die kamerovening, want ik vind hem veel te vaag. Maar op een gegeven moment, als iemand is opgewarmd, dan vind ik hem fijner.
Ja, ik denk dat het heel erg nuttig is, omdat ik, als ik kijk naar mensen die fijn in de camera kijken, die fijn cameracontact hebben, dan zie je dat ze die camera hebben aanvaard als een gesprekspartner.
Ja.
Degene die achter de camera zit. Dus die hebben die fase doorgemaakt die jij nu beschrijft.
Juist.
Ik heb zitten denken van, is er maar iemand die ik fijn... Er zijn veel mensen met fijn cameracontact, maar er is één man die er voor mij... Waar ik altijd met heel veel plezier naar kijk. En dat heeft ook omdat hij is een astronaut en ik ben een Apollo-jongetje uit de jaren 60. Dus dat heeft sowieso mijn aandacht. En deze man, die heet Chris Hadfield. Hij is een Canadese astronaut die in de Space Shuttle twee keer... En hij is de commandant van ISS geweest, dat station wat hij vliegt.
Ja.
En hij speelt gitaar en het is een hele leuke, belezen man die zich volkomen comfortabel voelt voor de camera. Niet dat hij dat als een enorm ego, die camera, maar gewoon hij is op zijn gemak met die camera.
Maakt hij vlogs of wat maakt hij dan?
Nee, hij maakt filmpjes op internet. Hij heeft ook hele interessante seminars over angst en over risico.
Oh.
Dat is een filmpje dat ik laten zien, een klein fragmentje daaruit, waarin hij praat over het verschil tussen danger en fear. Dus gevaar en angst. Hij zegt dat is niet hetzelfde. Wij astronauten zijn erg met danger bezig. We onderzoeken dat. We kijken daar heel goed naar. Zodat we niet overgeleverd zijn aan angst. Zijn allereerste zin in die hele podcast is, of in het hele filmpje. Alles wat de moeite waard is in het leven, kent risico's. En dus ook dat op het podium staan en jouw verhaal vertellen. Natuurlijk kent dat risico's. Je hebt risico's en je hebt angst. Die angst die kan je overwinnen. Door die risico's gewoon onder loep te nemen en jezelf beter te maken in wat je doet. Dat is eigenlijk zijn stelling. En laten we maar eens kijken wat hij daarover zegt.
The best antidote for fear is competence. If you can make yourself competent, then you're not just relying on fear, but you're actually a person who can do this thing. And if you're competent, then not only can you do this thing, but you can relax while you're doing it. You can look around. You can notice how cool this thing is, this dangerous thing that's happening. I got this. I know how to do this thing. I am not just a chihuahua shaken away, hoping that this problem will disappear without killing me. Instead, you're a functioning, thriving human being in the middle of something amazing, and you have turned yourself into somebody who can truly appreciate it.
Ja, maar dat is mijn partijtje mooi, want dat is de essentie van presenteren. Je bent niet een chihuahua en je bent niet klein en calimero en klein. Als je maar oefent en het vak leert en het durft te doen, en vertrouw op jezelf.
Ja, en dan kan je ervan gaan genieten. Ja. Dan kan je denken, hey, dit gaat eigenlijk heel goed. Maar dat betekent dus dat je het in plaats van je over te geven aan de angst, moet onderzoeken, wat kan ik allemaal leren om de risico's die er misschien best aan zitten, te overwinnen.
Ja, dat heeft hij dus zelf ook geleerd als astronaut. Dat hij iets engs moest doen en dan vertrouwen dat hij het kan.
Precies.
En ervan gaan genieten.
Ja.
En dat is wat je doet als spreker ook.
Ja, hij zegt ook, er is geen astronaut die bij de lancering zijn fingers crossed houdt.
Want ze vertrouwen erop.
Hij heeft zelf de zaak zo goed voorbereid dat hij erop vertrouwt. En hij hoeft zich niet te wenden tot de goden of tot geluk. En zo kan het met presenteren natuurlijk ook. Dus dat is ook weer voorbereiding. Hè? Je overtuigen van, oké, dit is mijn verhaal. En dit wil ik graag vertellen. En ik kan dat.
En nou, dit klinkt als muziek in mijn oren. Dat zal je begrijpen. Dus hoera. En we zijn nu aan het einde van deze podcast gekomen. Maar ik verheug me alweer op de volgende.
Ja.
Want dan hebben we weer zo'n gaaf onderwerp te pakken.
Een potje falen en stralen verschijnt 2 wekelijks. Reageer, abonneer, zij luisteren ook graag naar jou.